dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Sportmarketing Podcast over de case van je leven. In deze podcast gaan we het gesprek aan met verschillende mensen uit het sportwerkveld. Vergroot je kennis, deel je ervaringen en leer van anderen. Dit staat centraal in de podcast over de case van je leven. Welkom bij weer een nieuwe case van je leven. En in deze podcast hebben we Bas van Rossum te gast. Welkom, ontzettend fijn dat je er bent.
Dankjewel, leuk.
Zou je jezelf eens voor kunnen stellen? Wie ben je, wat heb je gedaan, wat doe je op dit moment?
Ja, mijn naam is Bas van Rossum. Ik ben verantwoordelijk als docent sport en bewegen bij de HAN in Nijmegen. Verantwoordelijk voor vakken als marketing, sporteconomie. En daarnaast werk ik 1 dag in de week vanuit mijn eigen bedrijf bij NEC. Daar adviseer ik de directie en de commercieel manager. De week zit altijd goed gevuld.
Ja, en dat doe je op dit moment?
Ja.
Wat heb je hiervoor allemaal gedaan?
In het verleden ben ik misschien wel zoals een voetballer het zou willen. Vanuit Top Os ben ik begonnen, marketing en communicatie gedaan. Daarna bij NEC 6,5 jaar gewerkt en 7,5 jaar bij Ajax. En bij die laatste accountmanager sponsoring en de laatste 4 jaar hoofd van de sponsorafdeling. En hebben we ook heel veel mooie activaties gedaan en waren verantwoordelijk voor de belangrijkste partners die zich mogen associëren met Ajax. Daarmee samenwerken en uiteraard ook de contracten openbreken, verlengen en verhogen om meer geld voor de club op te halen, om in de jeugdopleiding te investeren en in de club te investeren.
Klinkt denk ik voor veel mensen ook misschien wel een beetje als een droombaan.
Dat was het ook.
Ja, hoe zie jij dat?
Ja, dat is het ook. Ook als ik heb frequent contact met mensen uit mijn team, dan wel met Menno Gele, de commercieel directeur, of Edwin van der Sar als algemene directeur. Ja. Veel meer opgeschoten en zowel in binnen- en buitenland op veel plekken geweest waar je zelf nooit zou komen. Dus dat is af en toe ook die jongen in de snoepwinkel loopt en dan knijp je je wel eens in de arm. En aan de andere kant ben je ook marketing professional en sponsoring professional. En wordt of is dat ook gewoon je job? Moet ik zeggen dat ik in die tijd ook vaak geen zin had in verjaardagen. Want als het goed ging, dan was het altijd perfect. Maar was minder. Iedereen heeft een mening over voetbal, hè? Met zoveel miljoen bondscoaches ook. En gaat het daar wel veel over? Dus je staat altijd aan. Je was veel in binnen- en buitenland. Nou, dat heeft ook medegespeeld. Dat was niet de reden, maar een samenloop van allerlei redenen. Dacht ik op een gegeven moment, weet je, ik wil mijn vleugels weer uitslaan. Ik kom uit een onderwijsfamilie aan. Allemaal, zowel mijn schoonfamilie als mijn eigen familie, allemaal onderwijzers of orthopedagogen. Toen dacht ik, ik geef altijd gastcolleges. Dat gaf ik al in de tijd van de NEC, heb ik bij Ajax ook gedaan. En laten we ook vooral weer een nieuwe generatie enthousiasmeren en inspireren. En daar heb ik ook mijn eigen bedrijf Basis Impact voor opgericht. Om met marketing issues en marketing inspiratie andere ogen doen openen en zeggen, hey, dat is misschien ook wel leuk voor mijn organisatie.
Ja.
Dus toen op een gegeven moment vleugels uitgeslagen en Amsterdam verlaten weer voor 20 minuten met fietsen in plaats van elke dag 1,5 uur heen, 1,5 uur terug met de trein. En nu werk ik 5 jaar bij de HAN en begeleid ik afstudeerders en die zitten bij basketbalbonden, bij Vitesse, bij NEC, bij Ajax, bij Utrecht.
Ja.
Dus nog veel in de voetballerij actief. Ja. En ik geef wat minoren en dat zijn keuzevakken in de derde. En daar kunnen studenten uit het hele land zich voor inschrijven en die zijn altijd gerelateerd aan sporteconomie en sportmarketing.
Ja. En daar neem je ook je ervaringen in mee.
Heel zeker. Ja, ik ben geen traditioneel docent. Dus ik
denk, hoeft ook niet.
Ik weet niet of het altijd pedagogisch even goed is. Maar de verhalen zijn uit de praktijk en zijn de waarheid. En daar staat de B van HBO ook voor, zeg ik altijd. Dus het beroepsonderwijs moet wel passen.
Heel mooi. Interessante loopbaan, carrière tot nu toe al.
Ja.
En we zullen vast daar iets over horen in de case van je leven. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik heel graag een aantal stellingen met jou behandelen.
Ben benieuwd.
Ik hoop dat ik makkelijk begin. Tennis of voetbal?
Zelf tennissen.
Ja.
En padel. Maar als voetbal er niet was, dan zou mijn leven toch wel een stuk saaier eruit zien.
Ja.
Dus ik ga toch voor voetbal.
Ja, toch wel. En voetbal jezelf ook wel eens?
Ik zat meestal linksbuiten op de bank.
Ja.
Ik was niet zo'n goede voetballer. Ik heb wel een paar wonderlijke doelpunten gescoord waar bewijsmateriaal van is. Maar ik ben niet zo'n voetballer.
Nee.
Bij Ajax wilde ik in het personeelsteam, daar hadden we 12 man, dus ik wist mijn plek ook meteen op de bank. En toen viel ik in, toen scoorde ik bijna. En dat een Ajax-ziet die moet debuteren met een goal. Maar bij mij ging die hoog over het hek tegen het glas van de toekomst aan. Dus dat was mijn debuut. Dus ze vroeg me alleen als echt te weinig mensen
hadden. Ja. NEC of Ajax?
Ja, dat is een hele goede vraag. Als ik bij Ajax loop, zeggen ze, dat is die NEC'er. En bij NEC zeggen ze toch, dat is wel een beetje die Ajax-ziet. Ik denk dat je als fan ja, support your local, hè? Dus NEC, ik kom uit Nijmegen. Mijn ouders hebben niks met voetbal, ook wonderlijk eigenlijk. Dus die brachten me elk jaar naar NEC Ajax als klein jochie.
Ja.
En dan stond ik wel in een NEC-vak, maar er waren ook vriendjes die riepen van... Bas, heb je maandag je Ajax-shirt weer aan?
Ja.
Ik kan eigenlijk niet kiezen, het is een tweeling. En ik vind ze allebei mooi. En kijk, Ajax moet kampioen worden, dat wordt NEC alleen in het clublied. Maar als NEC tegen Ajax moet en NEC heeft het puntje nodig om niet te degraderen of om Europees voetbal te halen, ja, dan moet NEC het ook hebben. Maar Ajax moet ook kampioen worden, dat is ook duidelijk.
Ja, het is wel een heel politiek correct antwoord.
Ja, maar het is ook zo. Ja. Vrienden zitten ook van je moet kiezen, maar ik hoef niet te kiezen. Ik ben voor allebei en mogen de beste winnen als ze tegen elkaar spelen, zeg maar.
Oké, nieuwe innovatieve concepten bedenken of voortborduren op bestaande concepten?
Uiteindelijk nieuw.
Ja? Ja.
Ik ben wel als marketeer, je luistert naar de klant. Hè? Dus als de klant zegt, we gaan door met hetzelfde, helemaal prima. Marketing is ook de kracht van herhaling. Dus
ja.
Ik heb in het verleden bij Ajax het Ziggo-huisje, dat we mochten slapen, een fan mocht slapen met zijn vader in het stadion.
Ja.
En toen gingen we dat jaar daarna, toen was ik net vertrokken. Dus vroeg Ziggo nog aan mij, van ja, moeten we het weer doen? Ik zei, ja... Door de fans wordt het al Ziggo-huisje genoemd, dus het is niet een Ajax-ding. Het is eindelijk dat een sponsor iets claimt en dat het ook het effect heeft op de sponsor. Ik zou het nog een keer doen. Het was een kostbare aangelegenheid, maar dat hebben ze ook gedaan. En toen zat het er helemaal in. Toen werd het nog leuker en nog groter met Jari Liedmanen. En dan is het een herhaling van zetten, maar wel weer net even iets anders. Als je naar langdurige partnerships kijkt, dan vind ik dat je marketing, moet je innovatief blijven. En moet je met nieuwe dingen komen die ook weer je klant verrassen. En dan werkt dat misschien wel als een magneet en trekt dat weer nieuwe klanten aan. En daarvoor doe je ook, ja, daarvoor sponsor je ook en daarvoor ga je ook een partnership aan. Dus ik ga wel voor die innovatie.
Ja, en typeert dat jou misschien ook wel een beetje als persoon? Dat jij graag nieuwe, gave, innovatieve ideeën wil bedenken ook?
Nou, ik vind het wel het leukste. Ja. De creativiteit, of het nou... We hadden met studenten laatst nog voor de graafschap, zij wilden een actie. En dat zijn de zebra's. Ik zei, nou, als je nou gewoon het bestaande zebrapad en je maakt zwart, maak je blauw, dan ligt het er al. Het ging over een activatie bij schoolpleinen. Nou, daar zijn vaak zebrapaden om de kinderen veilig naar school te krijgen. En dan zie je de studenten denken van, hoe komt hij nou weer op dat idee dat je zebrapaden gaat maken, of dat Guus de mascotte wordt, zeg maar.
Ja.
Dus creatief nadenken en dat gebruiken, hoeft niet altijd helemaal innovatief te zijn, maar wel anders kijken naar dingen. En dat een beetje verrassen, dat is wel, daar sta ik wel voor, ja.
Ja. En laatste, spreken of luisteren?
Ik ben blij dat jij het vraagt, niet mijn vriendin. Spreken of luisteren.
Wat zou die zeggen?
Die zegt spreken. Ja. Die spreekt zelf ook graag daar niet van. Maar luisteren is als marketeer super belangrijk.
Ja.
Want anders sla je de plank volledig mis. Maar in mijn rol als docent moet je logischerwijs wat meer spreken. En denk ik dat de docent eigen is. Dat ze het ook wel leuk vinden, sommigen om zichzelf te horen. Maar om ook te vertellen, zeg maar.
Ja.
En ik vertel veel uit ervaring van bloopers en succesverhalen. En dan ben je vaak aan het woord.
Dus een combi ook wel.
Ja, uiteindelijk. Het is weer politiek correct, hè?
Mag
eigenlijk niet, maar...
Ja.
Nee, dan beide, ja.
Ja, en dan pas je je ook aan de situatie. Want je hebt natuurlijk ook wel een hoop mooie dingen inderdaad meegemaakt, die je ook juist, kan ik me voorstellen, graag zou willen delen.
Ja, dat klopt. En dat doe ik vanuit mijn eigen bedrijf ook heel graag. Maar binnen de hand zeg ik ook luisteren en... Ook studenten, of die nou vertellen over hun bijbaan bij bedrijf X.
Ja.
Dat is hun belevingswereld. En daarop inspelen is ook voor het onderwijs nog effectiever. Dus dan moet je soms ook je mond dicht kunnen houden. En, maar vertellen over de succesverhalen, dat doe ik ook graag. En daar ben ik vanuit Basis Impact ook mee bezig om lezingen te geven in het bedrijfsleven. En dan maak je vaak een knipoog naar een succesverhaal uit het verleden.
Ja, oké, over naar die case van je leven. Zou jij in een aantal zinnen uit kunnen leggen welke case van je leven jij voor ons hebt meegenomen, bedacht om met ons te delen?
Jazeker. Ik heb even het stof eraf geblazen. Ik heb even teruggekeken. Het gaat over een case van ongeveer 12,5 jaar geleden.
Ja.
Toen waren we bij NEC de eerste in Nederland die een VIP-duckout introduceerde. En dat is niks anders dan dat je fans heel dicht bij de zijlijn zet. En dat ze eigenlijk, als ze over het hekje heen stappen, dichterbij kan je niet komen. En dat is de plek in het stadion. En dat heb ik bedacht. En hadden we de primeur mee in Nederland.
Ja, en nu zie je dat overal. Eigenlijk,
jij was er ook eentje tegengekomen laatst.
Ja, zeker weten. Ik bijvoorbeeld bij Feyenoord heb ik gezien, maar ik heb het ook bij Volendam ben ik het tegengekomen.
Ja, Ja. Nee, dat vind ik ook wel leuk. Hè. We moeten ook leren in de sport. We moeten elkaar versterken en daardoor een grotere aantrekkingskracht hebben. Zowel dat stadions altijd uitverkocht zijn, maar ook in andere sporten leren van elkaar. En ook funding, dus sponsoren aan je weten te binden. Dus delen. En toen we met NEC de eerste waren, hebben we het al vrij snel daarna ook. Uiteindelijk waren er 11 eredivisieclubs die het hadden. Ja. En ook Heineken heeft gedaan met Nederland zelf al. Die hadden een bierblikje van gemaakt met hele felle Leon-lichten.
Ja.
Bij NEC hadden we daar heel weinig geld voor en moesten we heel creatief zijn om te maken. Maar het concept kun je op meerdere dingen plakken. En het is alleen maar leuk om te zien. En dan deel je informatie met andere clubs.
Ja. En hoe is dat concept een beetje tot stand gekomen? Hoe ben je daarbij gekomen?
Ja, ik heb iets gezien wat ik voor mezelf een soort VIP dugoutje noemde, maar daar zaten twee mensen in Duitsland bij Schalke op ergens op het veld op een heel raar bakje.
Ja.
En daar had ik een foto van gemaakt en een tv-gids heette in Duitsland Nea Gates niet. Dus dichterbij kom je niet aan het veld. Ik zei, dat moeten wij ook kunnen bij NEC. Nou, voor de kenners, die weten dat er een gracht in het stadion zit. En dan een betonnen muur. Ik dacht, als je die betonnen muur uitbreekt, dan zou je daar best een extra dugout neer kunnen zetten. En dan echt een dugout, zoals een bank van je eigen team en de bank van de gasten. Groot, dus dat er meer mensen in kunnen zitten. Duo's, vrienden, vriendinnen, familieleden. 5 duo's was mijn idee. Met stewarding erbij, dat het ook vooral veilig is, maar dat het ook leuk is. En je kunt een bal tegen je aankrijgen, is ook gebeurd.
Ja, is ook leuk.
Is ook leuk. Het is een beetje de beleveniseconomie, zoals we dat dan in schoolse termen noemen. Maar dichterbij kan je niet komen. En toen zeiden we, het zou kunnen. En de trainer gevraagd, de technisch directeur gevraagd, stadionmanager. Dus ik had wel de nodige vinkjes nodig om het gerealiseerd te krijgen. En eigenlijk zei iedereen wel, ja, dat kan wel, leuk, stoer, probeer maar. De voorloper van ESPN destijds Eredivisie Live ook gevraagd van, jullie hebben daar een camera? Oh, die zetten we wel iets naar links. Ik zeg, prima, maar wil ik wel even op mail hebben, want in de wereld van sport of van de wereld van sportmarkt, je moet dingen vastleggen en dat het goed gaat werken. En dus die mailde ook van akkoord, wij gaan met de camera iets naar links. Dus we hadden de ruimte om daar een dugout uit te breken. Geen geld ervoor, dus er moest weer een additionele barter gesloten worden met een lokale staalboer Mook, die er zei van, wat leuk, dat doen wij mee. Dan nemen wij wel 2 extra stoelen en dan verrekenen we het op die manier wel. Mensen van de technische dienst van NEC, die notabene de bankjes hebben getimmerd en leer eroverheen hebben gedaan met foam. En het was provisorisch, maar tot op de dag van vandaag wordt die nog gebruikt en ook vermarkt. En was het de mogelijkheid om mensen gewoon heel dichtbij in het stadion te krijgen. Dus het beton werd gesloopt en de dugout is er gekomen.
Ja.
En daar zijn we reclame voor gaan maken.
Ja. En je zegt dat het wordt nog steeds vermarkt. Was dat ook op dat moment je doel om het
op die manier
de markt te gaan zetten?
Ja, kijk, uiteindelijk als een marketeer alleen maar denkt aan, ik doe mooie dingen die goed zijn voor de omgeving of het milieu of dat is heel belangrijk, kun je niet omheen.
Ja.
Maar het moet ook geld opleveren, want als bol.com een goede marketeer heeft, maar er wordt niks extra's verkocht, dan staat hij op een gegeven moment ook buiten. Dus ja, er wilde er geld aan verdienen.
Ja.
Maar ik zag het als een extraatje voor de toenmalige rugsponsor, Nijlolie. Geen bekende, maar wel verantwoordelijk voor alle Texaco's in Zuid-Nederland. Die hadden genoeg geld, die hielpen de club uit de brand. En toen hebben we halverwege het jaar gezegd, want we kregen pas halverwege het jaar groen licht, we gaan dit doen voor jullie. Dus jullie mogen daar mensen in plaatsen die tanken bij Texaco.
Ja.
En zij zijn zo verrast daardoor. Promotie gemaakt, de site is een keer uitgeklapt, dat zoveel fans van NEC zich wilden registreren om plaats te maken in die dugout.
Ja,
dan zie je dat het leeft. En toen zeiden we, hey, hier kunnen we nog wel weer meer uit. En Texaco was zo enthousiast, die zei, wij gaan het rugsponsorschap verlengen. Maar voor die dugout moet het tweede jaar wel gewoon betaald worden. Want het vertegenwoordigt een aantal waarden. Hè? Je hebt gewoon toegangsbewijzen voor mooie wedstrijden. En je zit
en
op een plek
plekken,
waar je nooit... Ja, dus in de jaren daarna hebben we het ook wel degelijk vermarkt. En verkocht voor bijvoorbeeld aan een Canon die dan ook zei van, hey, we hebben een distributiecentrum in Groningen, dus laten we ook mensen vandaar komen als NEC Groningen is. Of we werken samen in Utrecht en bij NEC Utrecht nodigen we hen uit. Dus werd op een hele zinvolle manier, en dat is marketing ook wel, hè, of de partnerships, return on investment. Zij konden gewoon meten en zeggen van, wie is daar interesse voor bij onze klantenkring, ook in het hele land. Dus ging het ook landelijk leven. En wel mooi om te zien. Dus,
ja.
Ja.
En je zei al, je had een aantal vinkjes nodig. Ik kan me voorstellen dat zoiets nieuws, dat dat ook wel wat mensen misschien wel tegen de borst stuit eigenlijk. En dat ze ook denken, ja, nieuw, spannend, moeten we niet willen, moeten we niet doen.
Nee,
Hoe hard heb je moeten lobbyen?
Nou,
we
wel hard moeten knokken. Ja. Nou ja, intern was het dus vrij makkelijk.
Okay.
Maar extern, dan heb je het over Eredivisie Live of ESPN nu, was prima.
Ja.
Maar de KNVB zei, nee, dit mag niet. En dan heb je bij mij ook wel een goeie van, hoezo mag niet? Laat maar zien waar het staat. We hebben allerlei regels die we zelf ons opleggen. Het is geen dugout waar je zo à la de trainer van NEC die gewoon eruit kan lopen.
Ja.
We doen er een hekje voor, we doen er foam voor. Dat als mensen glijden en ze komen er tegenaan, tegen een soort stootkussen. De mensen ondertekenen een contract. Nou, de KNVB zei nee, mag niet. En ze zei, nou, laat maar zien waar het dan staat. Anders gaan we het dan en dan doen. En was een beetje bluffpoken wel, maar dat heb je soms ook nodig als marketeer. En toen zei ik van, ja, maar ze kunnen het ook niet verbieden. En ik zat met FC Utrecht te praten en in mijn enthousiasme zei ik ook, we zijn hiermee bezig, zo en zo. Oh, leuk, zei Utrecht. En even later, de KNVB kwam maar niet door. En toen belden we de KNVB op. Ik denk dat het 2 maanden later was. Van, ja, waar blijft jullie antwoord? En in die tijd, we mailden wel, maar ze zeiden heel formeel, nou, er komt een brief en die brief ligt klaar en die gaat dan tegelijkertijd naar jullie en FC Utrecht. Dus ik zeg, FC Utrecht? Ik denk, oh jee, die hebben in gedachten, gaan wij ook doen. Ik zeg, maar wij willen de eerste zijn. Dus rekening houden met dat die brief binnenkwam, komt, alle persberichten klaar, alle communicatie stond klaar. En op de dag dat die brief komt, op maandag, bam, wij knallen te buiten. NEC eerste in Nederland die de VIP dugout heeft. Johan Derksen praatte er s'avonds over bij VI. Die zei, nou, bij NEC verkopen ze nu echt alles. Je kunt ook een plekje op de deklat binnenkort kopen. En daarmee waren we dus, claimden we ook het eerste.
Ja.
Ik had ook nog de PowerPoint-presentatie, maar dan creatief met Paint en PowerPoint.
Ja.
En die had ik aan een journalist van het Algemeen Dagblad kunnen delen, zeg maar. Via onze toenmalig trainer Mario Been. Die zei, oh, dat is een mooi concept, dat moet hij wel weten. Dus die schrijft er wel wat over.
Ja.
En die schreef er inderdaad wat over, van VIPs nu langs de lijn. En die had de trainer van Sparta, die half jaar daar trainer is geweest, die zei, maar dit mag toch niet, dit kan toch niet. Dan heb ik alleen nog in mijn slaapkamer straks mijn privacy. En dus daardoor wisten heel veel mensen dat het er was, dat NEC ook de eerste was. En de KNVB kwam later ook, die zei ook, ja, kijk, die hadden 8 eisen en wij hadden dat al verwerkt in een document. We hadden 10, 12 eisen, dus de KNVB zei, je hebt er ook goed over nagedacht. Ja, je wil allebei niet dat het verkeerd gaat, dus ik snap hun houding helemaal. En dan moet je soms ook zijn kritisch, maar ja, wanneer je vooruit wil, moet je ook positief kritisch kunnen denken. En uiteindelijk was die wedstrijd dat het live ging, de eerste keer die open ging tegen Sparta. En toen kwam de aanvoerder kwam langs ons kantoor, die zei, fijne wedstrijd. Terwijl we normaal gesproken, zei jij tegen de spelers, fijne wedstrijd.
Ja.
Bassie Bum, een maatje van mijn speler van NEC ook, die kwam nog even langs. Zou het goed gaan allemaal? En de spelers waren daar ook mee bezig. We hadden ook gezegd, de ereronde of de ronde die loopt, ga dan ook specifiek even naar, want dat zijn onze VIPs.
Ja.
De mascotte die daar nog even langs gaat. Dus het zat helemaal ingebakken in de organisatie. En dat zit het gelukkig, nu ik weer terug ben bij NEC, zie ik het nog steeds.
Ja.
Dat mensen daar heel graag in willen. En fanatieke fans, jong en oud, kan mooi plaatsnemen op een plek. Maar je hebt totaal geen overzicht, dus je zit al op het veld. Je ziet het zoals de trainer, maar dichterbij kan niet. En je kan een bal tegen je aankrijgen, je kunt de speler aanraken als hij ingooit. Het zijn leuke bijkomstigheden zeg maar, van de VIP dugout.
Ja. En het is ook wel een enorm compliment dat het nu er inderdaad nog steeds is, 12,5 jaar later, bij zoveel verschillende clubs.
Ja, ik zit eigenlijk te wachten. Ik heb nog een ander ideetje om die nog een
scoop.
Keer... Nee, die gaan we nou nog niet weggeven, maar in de Amsterdam Arena weten ze het. En ik ben benieuwd of die er nog gaat komen. Maar je moet ook weer op zoek zijn naar nieuwe dingen. En, het is altijd leuk om dat te doen. En met Texaco hebben we dat toen ook met veel plezier gedaan. En, en het levert de nodige reuring op voor het merk. En dat voor merk en club. En dat is natuurlijk wel goed.
Ja. Ja. Ja, en je zegt, je moet ook op zoek naar nieuwe dingen. Wat neem je dan dus mee ook uit zo'n
campagne? Nou ja, we hadden, het was een campagne gecombineerd met Memory. Ook er zaten Memory kaartjes bij op formulieren. We hebben geflyerd bij NEC Vitesse.
Ja.
En die avond ging het dus
de
uit
derby.
Bij de derby. En toen ging die flyer werd niet op de grond gegooid, maar er werd door mensen meegenomen. Mensen hebben 's avonds het ingevuld, waardoor dus die site plat ging. Want ze hadden allemaal een unieke code. Een unieke code op een website invoeren, hoef je geen, is geen hogere wiskunde. Dus ja, keep it stupid and simple.
Ja.
Dat is wel heel duidelijk. Het memory plaatjes verzamelen en dat we hoopten dat kinderen op de schoolpleinen met elkaar de Björn Flemingsen en Pothuizen gingen uitwisselen. Ik heb het nooit gezien, dus nee. Daar is de actie in die zin mislukt.
Ja.
Maar dat maakt niet uit. Het was tweeledig en ja, het effect en de impact van de dugout, die gewoon simpel is, die fans dus konden winnen. Dus op het moment dat ze Memory speelden op de middenstip, werden ze geloot. We hadden een jackpot draaien en elke wedstrijd werden er twee fans afgehaald. En die mochten Memory tegen elkaar spelen. En degene die het eerste twee gouden Memory vraagtekens had, ja, die mocht plaatsnemen in de dugout, de wedstrijd daarna. Dat is ook heel simpel. En
ja.
Nou, ik zeg wel eens, als je een A-artiest of een B-artiest op het veld hebt staan, het maakt niet uit, het is nooit voor iemand goed. Maar zo'n memory-spel, iedereen kan het. En, ja, en ze wisten wat ze konden winnen. Dus we hadden ook heel vaak, ja, de juiste mensen ook die daar het spel speelden, zeg maar.
Ja.
Dan is dat mooi dat zij kans maken om ook daadwerkelijk zo'n plekje aan de zijlijn te verdienen.
En jullie hebben ergens ook wel een beetje de mazzel, denk ik, gehad. Jullie waren natuurlijk sowieso heel snel. Jullie hebben misschien ook wel een beetje mazzel gehad dat het gelijk opgepikt werd, ja, door verschillende kanalen. 12,5 jaar geleden was social media nog niet zoals het nu is.
Nee.
Met die wetenschap van nu eigenlijk, hoe had je hem dan heel anders gelanceerd? Had je hem dan anders ingezet?
Ik denk dat het, kijk, social media ondersteunt je in elke campagne die je doet. Je kunt nog steeds campagnes gewoon zelf bedenken en het omsmelten van de sterren of van de schaal bij Ajax in sterren voor de fans. Ja, daar, die wordt niet groter door social media. Dat is de after benefit die je hebt, zeg maar. Maar je bedenkt het en je voert het uit.
Ja.
En soms hoeft niet iedereen het te weten. Alleen, ik denk wel, als je vandaag de dag kijkt naar hoe belangrijk dataverzameling is en de juiste data van je fans hebben, had je met social media of Facebook veel meer gegevens nog kunnen bemachtigen om een goede binding te maken met die fan. Dus het was groter geweest.
Ja.
Op basis van mij ook, 12,5 jaar geleden deed je het dus met papier en een krant. En,
ja, en wat zei je met je PowerPoint? En
je PowerPoint, ja. Ik denk dat Instagram zeker nog meer daarna gehyped had. Dat iedereen, kijk, je hebt het gevoel als je marketeer bent in de sport, dat iedereen constant maar met jouw hockey of met jouw padel of voetbal bezig is. Dat is niet zo. Maar echt succesvolle acties krijgen natuurlijk wel landelijke bekendheid. En Instagram had hier, of TikTok, had hier makkelijk bij geholpen. Als iemand de mobiel ook vanuit de VIP dugout filmpjes had gemaakt. En dat is misschien iets wat we nog wel kunnen gaan doen. Op dit moment zijn mobiele telefoon is ook uit den boze. Gewoon, je wil de veiligheid boven alles. Het draait om een lekker voetbalwedstrijdje kijken. Maar je kunt het nog groter maken. En dat zag je onlangs dus bij Troyes in Frankrijk. En vind ik dan mooi om te zien. NAC Breda heeft de VIP dugout ooit als VIP spa. Dus een bubbelbadje langs de zijlijn gezet. Nou, daar doken de spelers in bij NAC toen ze scoorden. En nu in Frankrijk ging die live. En waren er dus toch steeds mensen die zeiden van, oh, wat gaaf dat dit kan.
Ja.
En die tweet en post die gingen door het dak. En dan bereik je miljoenen. Nou ja, zou ik vooral zeggen, joh, als het in Jip en Janneke taal is, als het simpel is, als iedereen het begrijpt, als gevoelsmatig iedereen het leuk kan vinden, en het is gewoon voetbal kijken, dus het is ook vrij basic, dat zijn de beste acties. En daar lopen we als Nederlander graag warm voor, denk ik.
Ja. Hoe kom jij tot die ideeën? Hoe kunnen wij ook tot dat soort ideeën komen?
Nou ja, als ik parallel trek naar de hand, dan zijn de studenten, die zitten niet meer op Twitter, maar Twitter is voor mij een echte bron van inspiratie.
Okay.
Ik zeg altijd, Facebook ben je verbonden met de mensen met wie je in de klas zat. En op Twitter ben je verbonden met de mensen wie je had gehoopt dat je in de klas had gezeten. Want daar had je wat van kunnen leren en die hadden je ook geïnspireerd. Dus ik haal ook heel veel van anderen. En of dat nou een podcast is van jullie of een verhaal uit Amerika van de marketingmanager van de 49ers onlangs, vond ik ook weer heel inspirerend. Daar haal je weer wat uit. En Twitter tipt je dan, als je de juiste mensen volgt, op andere bronnen. En dan kom je ook met je boerenverstand, als je dat daarbij combineert, tot nuttige inzichten. En dat hebben we ook bij de VIP dugout gedaan. Hou het mooi simpel, hou het leuk en kijk goed of je doelgroep het interessant vindt en koppel er dan een partner aan. Dan hoef je niet alles te bekostigen. Dat is ook een mooie bijvang.
Ja, hele mooie. Ja, en we hebben natuurlijk de case van je leven, maar we hebben ook over een tip en trick. En jij bent natuurlijk ook docent, dus jij geeft alle studenten ook een hoop altijd mee.
Mm-hmm.
Heb je voor ons ook een tip of trick?
Ja, nou ja, de tip of trick die is misschien iets wat emotioneel, maar binnen de voetballerij hebben we de FBO, die de rechten verdedigen ook van clubs. Ja. En als je vraagstukken hebt, een medewerker, een man van 48, die is terminaal ziek. En die schreef onlangs een afscheidsbrief op LinkedIn. Die heb ik uitgeprint en die lees ik een aantal keren. En daar zitten waarheden in die je ook weer vaak terug hoort, ook bij onderzoekers. Hè? De regrets of dying, mensen die op hun sterfbed liggen. Waar heb je nou spijt van? Leef niet het leven voor een ander. En hij zegt ook, heb je een leuke baan? Haal er alles uit, blijf daar vooral bij. En ga ook met je vrienden, laat het vriendenleven je er niet onder lijden. Ja. Ga met je vrouw of vriendin of partner ook lekker naar de bioscoop of uit eten, wat je wil. Als je een baan hebt, ben je blij, dan blijf je. En zit je erover te klagen, ga dan iets anders doen. Het leven is te kort om dingen verkeerd te doen, om lang stil te blijven staan. En leef niet het leven voor een ander. Dus ook carrière switch. Ik kan wel zeggen, Ajax, ik heb dat een toptijd gehad. Ik zou er als ik vrijgezel was, misschien ook nog wel een paar jaar langer zijn gebleven. Maar er spelen meer dingen in het leven. En dan is een hogeschool misschien iets minder sexy om over te praten. Maar zo'n carrière switch brengt je weer op hele andere plekken. Ja. En hij zegt dat van, jongens, je hebt maar één leven. Haal eruit wat erin zit. Hij had ook geen bucketlist meer. Hij heeft gewoon alles gedaan wat hij wilde. En het raakte mij zeer. En laten we daar zelf eens ook eens over nadenken. Van hoe zit je daar zelf in? En dat is een boodschap wellicht voor de luisteraar. En ook op een gegeven moment ook weer voor mezelf.
Ik denk dat ik daar weinig aan toe kan voegen. Je omschrijft het denk ik ontzettend mooi. Voor nu wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Indien er reacties en of opmerkingen zijn, dan mogen deze naar podcast@yellowjersey.nl. En tot de volgende aflevering. Dit was hem dan. De podcast over de case van je leven. Mocht je meer te weten willen komen over Yellow Jersey en als eerste op de hoogte willen zijn van een nieuwe podcast, check dan onze socials en abonneer je snel via yellowjersey.nl/podcast of via jouw favoriete podcastkanaal.